Daarna lezen we Colossenzen 4, vers 2 tot en met vers 11. Ik gaf tot en met vers 9 op, maar we lezen tot en met vers 11.
Houd sterk aan in het gebed en waakt in dezelfde met dankzegging. Biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Opdat ik dezelfde mogen openbaren, gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij allen tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat ge moogt weten hoe gij en iegelijk moet antwoorden. Al mijn zaken zal u bekendmaken, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere. Welke ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten. Met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, de welke uit de uwen is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt. Zo hij tot u komt, ontvangt hem. En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn, deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn.
De tekst voor de verkondiging vindt u in Colossenzen 4, vers 3 tot en met vers 6. Zullen we die woorden nog één keer lezen met elkaar, waar Paulus vraagt aan de gemeente of ze voor hem willen bidden, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Wandel met wijsheid, bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij alle tijd in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat ge moogt weten hoe ge ieder moet antwoorden. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, zit jij op zwemles? Waarom zit je op zwemles? Daar zit je om zwemmen te leren natuurlijk. Inderdaad. En wie helpt jou daarbij? Daar helpt de badjuf, de badmeester je bij. He, die leert je zwemmen, he, op je buik zwemmen, op je rug zwemmen, schoolzwemmen, borstkrol. Die leert je te duiken, door het gat te zwemmen, onder water. De badjuf die leert je de goede houding. Nee. De buik wat meer omhoog. Of ze zegt, nee, je moet meer zo gaan staan als je wilt duiken van het startblok. Je krijgt de goede houding aangeleerd. Nou, Paulus, die wijst de gelovigen in Colosse ook op de goede houding. Hij wijst christenen, zij die de Heer Jezus lief hebben gekregen, op een goede houding. En dan gaan we naar luisteren. Het thema is de houding van een christen. De houding van een christen. Drie gedachten. We letten op de knieën van een christen. We letten op de voeten van een christen. En we letten op de mond van een christen. Zo letten op de knieën, de voeten en de mond. Bent u een christen? Als dat aan jou gevraagd wordt, ben jij een christen? Wat zeg je dan? Ben je het? Een volgeling van Christus. Ik bedoel dus niet dat je dan zegt, ja, ik ben wel christelijk opgevoed. En ja, ik heb een bijbeltje thuis liggen en ik ben lid van de kerk. En ja, ik bid ook wel voor het eten, dus ja, ik ben christen. Nee, ik bedoel het heel persoonlijk. Ben je echt een christen? Is er een geloofsband gelegd door de Heilige Geest tussen u, tussen jou en tussen God? Zie je in dat je zondig bent en dat je de Heer Jezus nodig hebt als je borg en middelaar, elke dag weer opnieuw? Als dat zo is, als je christen bent, weet je dat dat dan ook gevolgen heeft? Paulus maakt duidelijk aan de gelovigen, aan de christenen in Colosse, dat christen zijn alles te maken heeft met het dagelijks leven. Wie door het geloof aan de Heer Jezus verbonden is geraakt, zegt Paulus, die komt anders in het leven te staan. Dat heeft gevolgen, het slot van hoofdstuk 3, hoe je omgaat met elkaar in het huwelijk, hoe je omgaat met elkaar in het gezin, hoe je omgaat met elkaar op de werkvloer, daar schrijft Paulus allemaal over. En dan zegt hij in onze tekst, dat heeft ook gevolgen hoe je omgaat met hen die ongelovig zijn, die de Heer Jezus niet kennen als hun redder. Nou zeg eens, hoe ga je met hen om? Het eerste waar Paulus dan de vinger bij legt is, ben je wel betrokken op hen? Betrokken? Ja, betrokken. In het gebed. Daar begint Paulus mee. Hij heeft het eerst in vers 2 van hoofdstuk 4 in algemene zin over bidden, over danken. Maar dan spitst hij het in vers 3 heel concreet toe op de voorbeden, op het bidden voor een ander. Paulus die heeft al eerder in de Colossense brief over het bidden voor elkaar geschreven. In hoofdstuk 1 heeft hij gezegd, dat mogen jullie best weten, zegt hij tegen de gemeente. Ik bid voor jullie. Als gemeente, ik buig mijn knieën voor jullie, zegt hij. En nu in het laatste hoofdstuk van de brief in onze tekst is het precies andersom. En zegt Paulus, nou heb ik gebeden voor jullie als gemeente. Willen jullie nou als gemeente bidden voor mij? Willen jullie voor mij op de knieën gaan? Ja, maar waarom? Waarom vraagt Paulus dat? Vraagt hij of ze willen gaan bidden of hij uit de gevangenis zal komen? Want ja, Paulus zit in de gevangenis. In het slot van vers 3 zegt hij, ik ben gebonden. Ik zit vast. Vraagt hij dan misschien gemeente bid of ik weer los mag komen? Vrij mag komen? Nee, Paulus vraagt, vers 3, gebed om een open deur van het woord. Een open deur. Nou jongelui, wat doet een deur? Een deur sluit een ruimte af. Denk maar even aan een escape room. Misschien doe je dat wel eens, of heb je dat wel eens gedaan, of ben je van plan om het te gaan doen. Je gaat met een groep een escape ruimte in. Hè. Je zit in een ruimte, de deur is dicht en je moet met elkaar ervoor zorgen een oplossing te bezinnen, iets te doen. Om door de deur naar de volgende ruimte te komen. Om daar achter die deur te komen. En als je er nog nooit bent geweest, dan weet je niet wat achter die deur is. De deur zit dicht. En het is voor jou nog geheim, het is voor jou nog onbekend wat er achter de deur te zien en te vinden is, wat je daar weer moet gaan doen. Nou zegt Paulus, voor de Bijbel zit een deur. En als die deur niet voor jou wordt opengedaan, dan kun je ook niet naar binnen. Dan weet je ook niet wat er allemaal in de Bijbel staat. Dan ben je niet op de hoogte van het evangelie. En het gaat erom dat mensen dat wel horen. Het gaat erom dat die deur open gaat. Het gaat erom dat de binnenkant van het woord, waar Christus het geheim van is, ontdekt gaat worden. Maar ja, dan is het wel nodig dat er mensen zijn die vertellen over de Bijbel, over de Heer Jezus Christus die gekruisigd is en is opgestaan. Dan is het wel nodig dat de Bijbel open gaat. En Paulus vraagt, willen jullie daarvoor bidden? Het is voor mij niet het allerbelangrijkste dat de deur van mijn gevangenis open gaat. Het is voor mij belangrijker dat de deur van het woord open gaat voor hen die de Heer Jezus nog niet kennen. En ik vraag jullie, bid of die gelegenheid er mag zijn voor mij hier in de gevangenis of misschien ook buiten de gevangenis. Nou, waarom vraagt Paulus dat? Omdat hij weet dat waar de deur van het woord open gaat, er wonderen gebeuren. In 1 Korinthe 16, vers 9, schrijft hij aan de gemeente van Korinthe dat er een grote deur voor hem geopend is in Efeze. Paulus die zegt, ik krijg de gelegenheid om hier de Bijbel te openen, om eruit te gaan vertellen, om het evangelie te verkondigen. En Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe, het duurt nog even voordat ik kom hoor, want ik kan hier het evangelie kwijt. En in 2 Korinthe 2 vers 12 zegt hij, er is een deur voor mij geopend hier in Troas. Hier in Troas kan ik het evangelie kwijt. En ja, als de Bijbel open gaat, en de Heilige Geest werkt, dan wordt onkunde weggenomen. Dan worden vragen beantwoord. Dan worden barricades weggehaald. Dan wordt weerstand overwonnen. Wil je een voorbeeld, jongens en meisjes? Nou, denk dan maar even aan die ene vrouw. Lydia, die in Filippi woont. De deur van de Bijbel gaat open, hè? Zeg maar, de Bijbel gaat open. En Paulus die gaat erover vertellen, die gaat preken. En dan opent de Heilige Geest ook de deur van het hart van die vrouw, van Lydia. Ze gaat echt acht geven op het woord. Ze gaat, zeg maar, door die open deur, zeg maar, de Bijbel binnen. En ja, als je dat doet, dan kun je Christus ontmoeten. Als de Heilige Geest druppels van liefde in het slot druppelt, op de scharnieren van je hart, van de deur van je hart, dan springt de deur open. Want de Heilige Geest die gebruikt Bijbelwoorden om je verzet te breken, om je weerstand te overwinnen, om vijandschap en ongeloof en lauwheid en koudheid te laten verdwijnen. En waar hij werkt, houdt niemand er tegen. En ken je dat? Dat er Bijbelwoorden zijn geweest voor u die u raakten, die de Heilige Geest heeft gebruikt. En je ging de deur van het woord, zeg maar, in en je hoorde een preek of je las in de Bijbel en de Heilige Geest zette je stil en ontdekte je aan jezelf en aan de liefde van God en Christus en bracht je aan de voeten van de Heer Jezus en het kwam tot een ontmoeting met hem. Waar de deur van het woord wordt geopend, gebeuren er wonderen. En daarom schrijft Paulus op de knieën, voorbeden gevraagd. En dat is de oproep die ook vanmorgen in onze oren klinkt. Op de knieën, voorbeden gevraagd. Voor wie? Voor werkers in Gods koninkrijk. Want je hebt mensen met een speciale roeping, zoals Paulus, die zich geroepen weten om het geheim van Christus, de verlossing in Christus, om dat geheim te verkondigen, uit te leggen. Voorgangers, predikanten, ambtsdragers, evangelisten, zendelingen, bijbelvertalers en zoveel andere mensen met een speciale taak in het Koninkrijk van God, die de opdracht hebben gekregen om de deur van de Bijbel open te maken en de Heer Jezus centraal te stellen. Bid je voor ze? Draag je hen op in het gebed? Vraag je of ze tot zegen mogen zijn? Heere, geef hen een open deur. Geef hen de gelegenheid om u te sprake te brengen, zodat jongeren en ouderen, wie ze ook zijn en waar ze ook zijn, dat echte geluk en dat eeuwige leven in u mogen vinden. Denk je dat het gebed vandaag niet heel hard nodig is? Want hoeveel Nederlanders leven niet met een gesloten Bijbel? Met een gesloten deur? God is voor heel veel mensen op afstand komen te staan. Ja, opa las misschien nog wel uit de Bijbel. Maar ik niet meer. En bewust en misschien ook wel onbewust is God aan de kant geschoven. Ach, ik regel het zelf wel. Ik heb God niet nodig, kunnen mensen zeggen. Nou, hoe ga je daarmee om als christen? Zeg je dan, ja, dat moet iedereen dan maar zelf uitzoeken. Dat is dan hun keuze en dat is dan hun overtuiging. Daar kan ik ook niet zoveel aan veranderen. Maar dan zegt Paulus, nee, dat is niet de houding van een christen. Dat is niet de houding die passend is bij iemand die bij Christus hoort. Want hij, de Heer Jezus, die was zo bewogen met hen die geen herder hadden. En zou ik dan als volgeling van hem, heel onbewogen, kunnen zien dat er zoveel mensen zijn om ons heen die aan het dwalen zijn, die geen redder hebben, die op weg zijn naar de ontmoeting met God. En Paulus doet een appel vanmorgen op onze hart. De Heilige Geest doet een appel op ons hart. En zegt, op de knieën, voorbeden gevraagd. Draag werkers in Gods koninkrijk een warm hart toe, omdat je ongelovigen een warm hart toedraagt. En bid of zij een goede gelegenheid krijgen om de Bijbel te openen, Christus te verkondigen. En dan maar gewoon even heel concreet. Voor wie bid jij? Voor welke zender? Voor welke evangelist? Voor welke diaconaal werkster? Voor Wilma de Vries misschien, omdat je die kent? Voor Hessel en Kobi Visser wellicht, omdat je ze kent? Of denk je aan iemand anders? Welk land dat gesloten is voor werkers in Gods Koninkrijk, draag je aan de Heere op met de vraag: Heere, wilt u die deur die dicht zit, wilt u die deur openen, wilt u belemmeringen die er zijn, wilt u ze uit de weg ruimen? Welke stichting, welke organisatie die christenen in Nederland en daarbuiten wil bereiken? Voor welke stichting, welke organisatie bid jij? En bid je ook voor meer Joodse gelovigen in Israël en daarbuiten? Hoe ik daarop kom? Nou, in vers 11, en daarom lazen we dat vers ook nog, slaakt Paulus een zucht. Paulus die noemt in hoofdstuk 4 allerlei namen van hen die met hem de Heere dienen. Prachtig, geweldig mooi. Maar, geeft hij dan aan in vers 11, er zijn maar 3 volksgenoten bij. 3 Joden. Aristarchus, Marcus en Justus. En dat maakt Paulus verdrietig. En je hoort hem als het ware een diepe zucht slaken. Je proeft in die woorden die hij opschrijft. Hè? Ja, die 3 mannen, zij zijn de enigen van de besnijdenis. Je hoort in die zin verdriet, pijn, teleurstelling. Zij zijn de enigen, deze alleen. Er zijn zoveel anderen, zoveel Joden die Jezus als de Zoon van God afwijzen en hun leven hem niet toewijden. En dat is waar Paulus zo hartstochtelijk naar verlangt. Ja, ze lezen wel in de Bijbel. Je zou zeggen, de deur van de Bijbel gaat wel voor heel veel Joden open. Maar ze zien niet echt de rijkdom. Wat er achter die deur te zien is en te vinden is. En ook in de 21ste eeuw zijn er nog altijd heel veel Joden die niet geloven in de Heer Jezus Christus als Messias. En wij hebben via hen het woord ontvangen. Via het Joodse volk. En daarom mag die diepe zucht van Paulus ook bij ons wel een zucht ontlokken. Tot God omhoog. O God, werkt u krachtig met uw geest in hun harten. En laat ook onder hen, juist onder hen, uw naam groot gemaakt worden. En daarom bidden we voor Messias belijdende Joden. Die vertellen over de Heer Jezus. En die zeg maar de deur openzetten van de Bijbel. En daarom bidden we, en dat hopen we straks ook te doen, voor onze Israëlwerker Geert de Korte. Heere, geef dat zij mogen spreken over dat geheimenis, over uzelf. Laat ze het geheim mogen onthullen. En wilt u dan met uw geest grote dingen doen? Voorbeden gevraagd, op de knieën. Laat dat je houding zijn, zegt Paulus. Waarom? Omdat God op het gebed grote dingen wil doen. Geloof je dat? Geloof je dat echt? Kijk, de Engelse dominee Spurgeon, Engelse dominee uit de 19e eeuw, die sprak eens een collega die heel veel zegen op zijn werk had. Op zijn preken vooral ook. Maar lag dat nou aan zijn preken? Nee, op een dag zei die dominee tegen Spurgeon, weet je hoe dat komt? Dat mijn werk zo gezegend mag worden. Dat komt omdat er elke zondag, terwijl ik de preekstoel opga, op de trap van de preekstoel een man zit te bidden. Die bidt voor mij, die bidt voor de gemeente, die bidt om een open deur, die bidt om een open hart. Begrijp je? En daarom, bid voor jezelf. Dat het woord jou mag raken. Heere, opent u uw woord voor mijn hart en opent u mijn hart voor uw woord. Maar bid ook voor zendelingen, evangelisten, dominees, jongerenwerkers, ambtsdragers, kerkplanters. Zodat ze het volle, rijke woord van God mogen doorgeven in alle vrijmoedigheid en met alle beslistheid, met liefde, in de kracht van de geest. Zodat anderen tot geloof mogen komen. Jouw gebed, uw gebed is zo belangrijk. En gebruik als dat je helpt gerust een gebedskalender. Gebruik gerust een briefje. Een briefje die je op kunt hangen op je kamer. Met een naam daarop. Met nog een naam erop. Ik wil bidden voor hem. Ik wil bidden voor haar. Want met het gebed, zegt Luther, bombardeer je de hemel. En Luther zegt, dan moet je mee doorgaan met het bombarderen van de hemel. Met het opzenden van je gebeden tot God omhoog. Ook al zegt misschien een stemmetje diep van binnen in je, ja, maar bidden helpt niet. Nee, Paulus zegt in vers 2, houd sterk aan in het gebed. Blijf ermee doorgaan. Het werkt zegenrijk. God ontfermt zich op het gebed. Voorbidders gevraagd. Nou, dat is de eerste. Een christen is een voorbidder. Maar ja, dat is het tweede waar Colossense 4 ons op wijst. Dan is een christen maar niet iemand die op afstand blijft staan. En alleen maar op de knieën gaat. Dat is niet alleen de houding van een christen. Nee, een christen laat zichzelf ook inschakelen door God. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De voeten van een christen. Want natuurlijk, het is geweldig mooi en rijk als je op de knieën gaat en bidt voor werkers in Gods koninkrijk. Maar daarmee ben je nog niet klaar. Want jij en ik, wij worden allemaal geroepen om getuigen te zijn van de Heer Jezus. Juist richting hen die de Heer Jezus niet kennen. Want als dat het geval is, zegt Paulus, dan staan ze er, vers 5, dan staan ze er buiten. Er buiten? Ja, de Bijbel zegt, een gelovige is een inwoner, een burger van het Rijk van God, en een ongelovige die staat daar buiten. Ja, zeg je, maar klinkt dat niet hoogmoedig? Zo van, ja, een gelovige is binnen en een ongelovige die staat er buiten. Alsof wij beter zijn. Nee, wij zijn niet beter. Ik niet en jij niet en u niet. Wij zijn wel bevoorrecht. Je bent bevoorrecht dat je bij de gemeente mag horen. Je bent bevoorrecht dat je mag opgroeien hier in de lichtkring van de genade van God. Je bent bevoorrecht als je teken en zegel van Gods verbond hebt ontvangen. Je bent bevoorrecht dat je mag zijn in de werkplaats van de Heilige Geest. Je bent rijk bevoorrecht als je op de knieën kwam. In de overgave aan God. En je het verlangen hebt om aan zijn hand te gaan. Weet je wat je dan hebt gekregen? Dan heb je een nieuw paspoort gekregen. Een paspoort getekend met het bloed van Christus. Dan ben je een burger van het Koninkrijk van God. En dat is zo geweldig rijk. En als je dat voorrecht beseft, ervaart, mag weten in het geloof, dan gun je dat paspoort wat jij kreeg aan iedereen. Dan ben je bewogen met anderen die op reis zijn naar de eeuwigheid. Naar de ontmoeting met God en de Heer Jezus niet als een borg kennen, als een advocaat. Zo'n iemand staat er buiten. En Paulus die denkt hier heel concreet aan ongelovigen buiten de kerk. En ja, wij komen zo tegen. Wij komen toch ook ongelovigen tegen. Buiten de kerk. Op je werk. Op school. Als je studeert. Misschien een hobby hebt die je uitoefent met iemand anders die de Heer Jezus niet kent. Wat doe je dan? Nou, Paulus geeft aanwijzingen. En hij wijst ons op de goede houding. Zoals een badjuf dat doet, hè, jongens en meisjes. Die zegt, nee. Ja, dit gaat heel goed, maar dat kan nog iets beter. Hè? Doe je buik dan nog weer eens iets meer omhoog. Ja, goed zo. Of je gaat helemaal schuin zwemmen. Ga nou recht zwemmen. Zo zegt Paulus tegen de christenen in Kolos. Let eens op je houding. En dan wijst hij op onze levenswandel en op onze woorden. Let op de volgorde, hè? Het gaat eerst in vers 5 over onze voeten. Het gaat niet allereerst over wat we allemaal zeggen, dat komt in vers 6. Maar Paulus die begint bij wat je doet en bij wat je niet doet. Hij gaat eerst in op onze voeten, op onze levenswandel, onze wandel. En Paulus zegt, maak het geloof in de Heer Jezus zichtbaar. Gedraag je zo dat Christus door jou heen te zien is. Hij zegt dus niet, scherm je af van de ongelovigen. Daar moet je niet mee te maken willen hebben. Nee, hij zegt, gedraag je als een christen onder hen. Hoe dan? Nou, zegt hij, door wijs te zijn. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Wees wijs. Nou ja, dat denk je misschien. Wijs. Nou ja, dat zal wel iemand zijn die wat ouder is. Die misschien grijze haren heeft gekregen. Die veel levenservaring heeft. Maar Paulus, die bedoelt met wijs zijn, wees tactvol. Geef geen aanstoot. Wees geen obstakel voor ongelovigen om het evangelie aan te nemen. Dus, mijn houding is ontzettend belangrijk voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Want wat je doet is als een boek voor buitenstaanders. Heel veel mensen die de Bijbel niet lezen, die lezen jouw leven. Ze zien hoe jij leeft. En jij bent als een open boek voor hen. Jij bent de enige Bijbel die ze lezen. En wat lezen ze dan? En wat zien ze dan aan je? Wat is het pijnlijke, gemeente, en jammer en verdrietig als een ongelovige naar ons leven kijkt en dan zegt, ja, maar als hij bij de kerk hoort, dan wil ik er niet bij horen. En als zij christen is, dan wil ik het niet zijn. Want moet je eens kijken hoe hij met de familie omgaat en hoe zij met geld en goed omgaat. Het gaat alleen maar om dezelfde. Dus ze heeft helemaal geen oog en hart voor een ander. Het is dodelijk voor het verspreiden van het evangelie. Als ik met mijn leven tegenspreek wat ik met de mond misschien beleid. En daarom wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Wees geen blokkade voor de doorgang van het evangelie. En, geeft Paulus aan in vers 5, koop de bekwame, de geschikte tijd uit. Hij zegt, gebruik het moment, dat moment dat God je geeft, om te getuigen. In het woordje uitkopen zit de betekenis van iemand die op de markt staat. En die precies het juiste moment aangrijpt om zijn koopwaar aan de man te krijgen. Denk maar even, jongens en meisjes, aan de ijswinkel, hè, op ons dorp, aan IJskald. Als IJskald nou, midden in de winter, als het sneeuwt, als het vriest, de deuren openzet en met ijskarren de straat op gaat. En op de hoek van de straat gaat staan waar jij woont. En gaat bellen en zegt, hey, ijsjes, lekker, aanbieding. Ja, dan zullen er altijd mensen zijn die zo gek op ijs zijn dat ze ijs gaan halen. Maar ik denk dat zo'n ijsboer meer succes heeft, om het maar zo te zeggen, meer ijsjes verkoopt als de zon schijnt. Als het lekker weer is, als de mensen zin hebben in een ijsje. En dan is het geschikte moment om dat moment uit te kopen, hè? Zegt Paulus. Dan moet je met de ijskarren de straat op gaan. En dan moet je als een koopman je koopwaar aanprijzen. Dan moet je je laten zien. Dan koop je de geschikte tijd uit, die bekwame tijd. En zo is het dan met de christen ook, zegt Paulus. Je koopt die bekwame, geschikte tijd uit. Je bent oplettend om te zien of God je misschien een gelegenheid geeft om iets te laten zien van de liefde van God en Christus. En als God je zo'n moment geeft, dan moet je die benutten. Dan moet je zo'n mogelijkheid die God je geeft niet aan je voorbij laten gaan. En daarom doet u misschien wel vrijwilligerswerk. Maar je een ander die het moeilijk heeft, helpt, terwijl je er zelf niet beter van wordt. Je geeft financiële steun aan iemand. Je bidt met iemand. Je hebt een luisterend oor. Voor je buurman die nergens aan doet, maar je bent belangstellend en je staat open. En je geeft je tijd, je stuurt een kaartje naar een zieke. Je wilt er in de buurt zijn als christen. Je gaat op een fijne manier om met anderen. Ik hoorde een poosje geleden een dominee zeggen die in Egypte was geweest. Dat hij in aanraking was gekomen met een Egyptische moslimjongere, Nouri. En die Nouri die was tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Weet je hoe dat was gegaan? Hij vertelde dat. En ik dacht, hé, dat past eigenlijk wel heel mooi bij deze tekst. Thuis zeiden ze tegen Nouri, Christenen, dat zijn vieze, smerige mensen. Daar moet je bij uit de buurt blijven. Die deugen niet en die zijn niet te vertrouwen. Hij zegt, maar toen kreeg ik christenvrienden. En toen kwam ik bij die christenvrienden thuis en toen merkte ik, maar ze zijn helemaal niet zo zoals mijn ouders hebben gezegd. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, ze kijken helemaal niet neer op mij als moslim. Ze zijn gelovig. Ze zijn liefdevol. En dat was de aanleiding voor hem om open te staan voor het evangelie en Jezus te gaan zoeken. Mooi, hè? Paulus, hij wijst niet alleen op onze voeten, onze levenswandel. Nee, hij wijst ons tenslotte ook nog in vers 6 op onze woorden, onze laatste gedachte. De mond van een christen. Want, zegt Paulus, laten je woorden altijd aangenaam zijn. Aangenaam? Ja, vriendelijk, hartelijk, meelevend. In het Grieks staat er voor dat woordje aangenaamheid een woord dat alles te maken heeft met het woord genade. Dus laat je woord altijd aangenaam zijn, altijd met genade gevuld zijn. Laat je woorden altijd doortrokken zijn met genade. Kijk, wij kennen de uitdrukking. Nou, ik zal hem eens even ongenadig de waarheid zeggen. Dat betekent, hard. Maar Paulus zegt het anders. Hij zegt, een christen die vertelt de ander genadig de waarheid. Met je woorden heb je namelijk het behoud van de ander op het oog. Wil je hem of haar inwinnen voor Christus en voor zijn goede dienst. En daarom zijn je woorden gevuld met genade. Zijn ze aangenaam, met zout doortrokken, op smaak gebracht. Want ja, zout gebruiken wij om het eten smakelijk te maken. Je zet 's avonds de frituurpan aan om er wat friet in te werpen. En als dat friet, als dat dan op je bord ligt, dan pak je ook even de zoutpot om de zout overheen te strooien. Als je moeder gekookt heeft en ze is vergeten zout in het eten te verwerken, dan zeg je, ben je niet iets vergeten, moeder? Als je een biefje op de barbecue neerlegt en je hebt het niet gekruid, dan zeg je, moi, het kan beter. Het is het net niet. Het is zout. Geeft een pittige, geeft een aangename smaak aan het eten. En dat is te waarderen. En nou zegt Paulus tegen de gelovigen in Colosse: laten zo je woorden zijn. Aangenaam. Genadig. Pittig. Je woont in Colosse, je komt in aanraking met anderen die de Heer Jezus niet kennen. Als een borg, als een zaligmaker. Maar laat dan in je woord gebruik merken dat genade op je lippen is uitgestort. En ja, dat is ook een les voor ons. Want ja, jij zit bij de McDonald's. Met je vrienden. Even snel, een hapje. En je zit aan een tafeltje. Je bent aan het praten. Welke woorden komen er dan over je lippen? Of je gebruikt social media. Je stuurt een berichtje naar iemand. Je appt iemand. Je mailt iemand. Of je plaatst misschien een opmerking onder een artikeltje of onder een fotootje. Denk je dan na, voordat je iets verstuurt, hoe komt dit over bij de ander? Doe ik de ander recht? Wat is de toon die ik als christen aansla richting iemand anders die geen christen is? Zijn dat vriendelijke woorden, aangename woorden? Je ontmoet iemand op school of op je werk. Je leert elkaar kennen en je spreekt met elkaar. Nee, de ander gelooft niet, maar luister je dan ook echt naar de ander? En ben je oprecht geïnteresseerd in de ander? Luister je naar die collega die hele andere gedachten heeft dan jij? Probeer je dan in die ander te verplaatsen. Die ander serieus te nemen. Zodat je luisterend naar die ander met woorden stapjes kunt zetten richting de genade die ander ook zo onmisbaar nodig heeft. En ja, dan kan het zijn dat je tegen de een iets anders zegt dan tegen de ander. Je zegt tegen een zieke iets anders dan tegen iemand die verkering heeft. Dat deed Jezus ook. Jezus die had met een Samaritaanse vrouw een ander gesprek dan met Nicodemus. Want hun situatie was anders. Hun leven was anders. Hun denken was anders. En daar hou je rekening mee. Tegen iemand die heel weinig van God af weet, zeg je iets anders dan tegen iemand die misschien al heel veel heeft gelezen over godsdienst en over het christelijk geloof en over God. Als je woorden maar met genade, met zout smakelijk zijn gemaakt. Dat is dus wat anders dan drammen, opdringen, gelijk willen hebben. En het is ook wat anders dan slap en flauw gepraat. En nee, dat betekent zeker niet dat Paulus hier dus zegt dat een christen altijd maar aan het preken is. Want dat is soms helemaal niet wijs. Zeker niet als ik het op een verkeerde toon doe. Met een verkeerde houding. Ja, ik weet het en ik zal het jou eens zeggen. En dan breek je eerder af dan dat je opbouwt. Dan kan het de ene keer zijn dat je zwijgt en dat je de andere keer spreekt. En om dat aan te voelen wat het juiste moment is, heb je het zo nodig dat je geleid wordt door de Heilige Geest. Dat je een biddend leven hebt. En daarom vers 2, hè, houd sterk aan in het gebed. Kijk, als je nou zo leeft. Als je nou een levenswandel hebt met wijsheid. Als je woorden met genade gevuld zijn. Met zout smakelijk gemaakt. Daar gaat Paulus vanuit, hè? In vers 6. Dat er dan vragen komen. Dat er vragen aan je worden gesteld. Hé, waarom doe je dat eigenlijk voor een ander? Waarom heb jij deze houding? Waarom ben jij vriendelijk, zachtmoedig, geduldig, barmhartig? Waarom vecht jij tegen een verkeerde emotie? Waarom vecht je tegen een verkeerde hartstocht en hebzucht? Waarom ben jij tegen abortus? Waarom ga jij naar de kerk? Waarom leest u de Bijbel? Waarom geloof je in de Bijbel, in de Heer Jezus? En Paulus zegt, als je nou zulke vragen krijgt, dan moet je die niet negeren. Dan moet je niet botweg zeggen, vanwege mijn geloof. Punt. Nee, juist dan krijg je de gelegenheid om antwoord te geven. Juist dan krijg je de kans, hè, om iets uit te leggen. En te getuigen van wie de Heere voor je is. Juist dan mag je verantwoording afleggen, zoals Petrus dat zegt in zijn brief, van de hoop die in je is. Juist dan kun je een evangeliezaadje strooien op hoop van zegen. Met de hoop en met het gebed dat een buitenstaander dichterbij mag komen en op zoek zal gaan naar de Heer Jezus en hem zal ontmoeten en vinden. Paulus zegt, weet je wat de roeping is van een christen? Getuigen zijn. Je wordt geroepen om de geur van Christus te verspreiden en de kansen die God je geeft niet voorbij te laten gaan. Dat is je roeping. Laat dat je houding zijn. Nou, hoe is je houding? Hoe neem je deze roeping serieus? Wil je de naam van de Heer hoog houden? Nee, de Heer vraagt niet van ons om een ander te overtuigen. Dat kunnen we niet, dat moeten we ook niet willen. We worden geroepen om te getuigen. Met onze voeten. Met onze woorden. Spurgeon. Die schrijft ergens. Ja, er zijn mensen die huiveren wat er gebeurt met mensen die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. En die zo sterven. Maar zegt hij, weet je waar ik meer voor huiver? Voor mensen die het evangelie hebben ontvangen. Die de Heer Jezus hebben leren kennen. Die de weg hebben geweten. Maar die er nooit aan anderen over hebben verteld. Wij worden geroepen. Om te getuigen. Met onze voeten. Met onze mond. Op de knieën te gaan. Ja, zeg je, dat wil ik wel. Maar ik schiet er zo in tekort. En ik vind het ook zo moeilijk. Ja, ik ook. Dacht je dan dat het voor de mensen in Colosse anders was? Dat het voor Paulus dan maar gemakkelijk was. Nee, weet je wat belangrijk is? Om deze houding die Paulus ons aanwijst te ontvangen. Dan moet je naar binnen gaan. Dan moet je door de open deur het woord van God binnen gaan. En je laten voeden door de woorden van God. Weet je wat belangrijk is om die houding te kunnen hebben die Paulus hier ons aanwijst? Je moet steeds weer naar binnen. Je moet je binnenkamer in. Op de knieën komen. je handen vouwen. Om te vragen, Heere, geeft u mij de juiste houding? En vult u mij met wijsheid en tact en liefde en genade? En wilt u mijn voeten sturen? Wilt u mijn woorden zouten? O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En vergeeft u mij mijn laksheid in het doen van voorbeden voor anderen. Vergeef mij dat ik zo snel woorden mors. En woorden spreek die niet met genade gevuld zijn. Vergeef me dat ik in mijn doen en laten zo tekort schiet. Dat ik u zo tekort doe. Geef. En geef kracht. En als we zo naar binnen gaan, het woord van God binnengaan en de binnenkamer binnengaan, dan mogen we ook naar buiten gaan. Nee, niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest. In de kracht van hem die zendt en wil bijstaan. In de kracht van hem. Die ook door middel van mijn gebed en die door middel van uw knieënwerk en van uw voetenwerk, zeg maar. En de woorden die uit uw mond komen, een buitenstaander wil bereiken. En zo wil hij dat nieuwe leven schenken en uitdelen om Jezus wil. En als je hier vanmorgen zit of meeluistert en de Heer Jezus nog niet kent, dan is het nu vandaag de gelegenheid om de tijd uit te kopen. Om op de aangename dag, de dag van de zaligheid, op de knieën te komen en je te bekeren. Laat je met God verzoenen. Want jij hebt en ik heb en u, wij allemaal, we hebben Jezus nodig als borg en zaligmaker. En zonder hem kun je niet in vrede sterven en in vrede leven. Leef daar niet aan voorbij. En schud dat niet van je af. Zoek de Heer. En leef. Aan een Atheense wijsgeer werd door een machtige koning is gevraagd: waar kan ik jou blij mee maken? Weet je wat de man antwoordde? Hij zei: ik heb maar één wens. En dat is dat je niet tussen mij en de zon gaat instaan. Zullen we zo de zondag en de week verder ingaan? Heere, zonder gerechtigheid, beschijn mij deze dag, alle dagen van mijn leven, met de stralen van uw genade. En laat er niets tussen mij en u instaan, zodat ik door uw stralen warm gemaakt, uw warmte, uw genade mag doorgeven, mag uitdelen aan anderen, mag uitstralen naar anderen. Waar u me ook brengt, tot eer van u. Amen.